ik ben de mannetje lachen.
We zijn heel bewust tegen Kenningzie.
En we hebben een heel groot archief en we doen onderzoek en publiceren.
Informeren en activeren, zoals we dat doen. En organiseren we allerlei dingen over. Maar we doen ook veel onderzoek en publiceren ook voor anderen en voor onszelf. Zoals jij het laatste gedeelte van mijn PowerPoint-presentatie, dat was een overzicht van uranium in Afrika op dit moment. Dit zijn de mijnen die op dit moment in gebruik zijn. In Zuid-Afrika, wat een grote uranium producerend land is, is eigenlijk geen uraniummijn. Het wordt eigenlijk alleen maar gedolven als bijproduct van goud, in goudmijnen. In Niger zijn 3 mijnen, in Namibië 2 en in Malawi 1. In vrijwel alle Afrikaanse landen zijn plannen, concreet of minder concreet, voor uraniummijnbouw. En veel van die plannen liggen inderdaad stil, omdat de prijs gekelderd is van uranium. Ik heb mijnen genoemd die redelijk ver in de planning zijn. Dat betekent niet dat ze al geopend zijn, of dat ze al bezig zijn, maar waar de onderhandelingen in een redelijk vergevorderd stadium zijn. Dat is Botswana, Cameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Malawi, Mali, Namibië, Niger, echt op enorm veel plekken. Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika ook. En Zuid-Afrika, wat ze daar ook doen, is het erts, wat ze eigenlijk er al uit hebben gehaald. Een waste rock heet dat dan, en die op grote hoven liggen, dat ze die opnieuw gaan bewerken om een klein beetje uranium, wat eigenlijk in de eerste instantie afval is, om dat er alsnog uit te halen. En dat zijn plannen die eigenlijk beginnen op het moment dat de uraniumprijs hoog is. Die liggen veel stil, maar iedereen verwacht dat eigenlijk de uraniumprijs nu al op een dieptepunt is. En dat die eigenlijk alleen maar omhoog kan gaan. Er wordt veel over gespeculeerd en veel over gezegd dat je moet nu investeren in uranium. Maar het gaat omhoog. De productie wereldwijd. Kazachstan is de grootste producent. Verre weg. Dus echt in een paar jaar tijd is die enorm ontwikkeld, die Kazachstaanse uraniummijnbouw. Dan Canada, Australië, Niger, Namibië, Rusland en Oezbekistan. China zelf ook, Malawi, Oekraïne en Zuid-Afrika. Ah ja, van uranium, dat is ook wat Christina al verteld heeft. Eerst wordt het gemijnd en dan heb je waste rock, heb je een enorme berg erts over. En dan gaat het naar de uranium mill, de molen. Daar wordt de yellow cake van gemaakt, U3O8, sorry. Die uranium mill, dat is eigenlijk vloeibaar afval. Dat wordt in dammen opgeslagen. En het grootste probleem is dam failure, dus dat die dammen breken. Dat gebeurt regelmatig, waardoor hele gebieden overstroomd raken door dat radioactieve modder, zou je eigenlijk zeggen. En die foto, die beroemde foto eigenlijk van die dode bomen, dat is, moet er wel bij gezegd worden, dat is na een dambreuk. Op die eerste foto van de expositie staat.
En waarom breken die dammen? Omdat ze zo klein mogelijk maken uit kosten over.
Nee, omdat je ziet dat ze op verschillende tijden of verschillende momenten gebouwd worden, verhoogd worden. Eerst maken ze die dam niet te hoog, maar dan komt er steeds meer en dan bouwen ze die dam hoger en dan bouwen ze die dam hoger en dan komt er meer modder in en dan moet de dam weer hoger. En dat is een van de problemen.
Maar is het een ondergronds?
Nee, dat is gewoon bovengronds. En het komt in het grondwater, het zakt. Dus als je kan het op zich, kan je het, en daar zijn ook regels voor, die in veel Afrikaanse landen natuurlijk moeilijker te controleren zijn dan bijvoorbeeld in Canada en in Australië. Maar dan zou je daaronder een of andere kunststof leggen, zodat het niet in het grondwater komt. En dan moet je het afdekken met ook een of andere kunststof of een paar meter zand. En dat is de manier om dat te reclameren, heet het dan een reclamation. Als je dat niet doet, dan heb je ook straling naar boven, zeg maar, besmetting via de lucht. Niet alleen van uranium, hoor. Niet alleen straling, maar ook van allerlei chemische. Dit is dat waste rock. Dat zijn echt enorme bergen. Overal zit uranium in de grond. Ik bedoel, ook hier zit uranium in de grond. In Zeeland is de grootste uranium voorraad van Nederland eigenlijk. In de jaren 60 hebben ze gekeken of dat economisch haalbaar was om dat te winnen. Dat hebben ze niet gedaan. Hebben ze besloten dat het eigenlijk het percentage uranium wat per kubieke meter zit, zeg maar, dat gaat dan over milligrammen, dat dat te weinig was om dat economisch winbaar te maken.
Hoe diep zit het uranium?
In Zeeland zit het, ik dacht 200-300 meter of zo. Maar in sommige, die dagbouw, die gaten zijn soms ook een kilometer diep. Dat is echt enorm. En die schachtbouw, die zijn sowieso dieper, want anders maken ze er wel dagbouw van, want dat is in principe goedkoper als de winbaar is.
Ja, maar dit is dus.
Sorry?
Dagbouw?
Dagbouw is dat je de bovenlaag eraf graaft en dat je dan een kuil hebt waar je het uranium uit haalt.
Zonder schachten.
En dit is rotsen wat uit een mijn komt, maar waar niet genoeg uranium in zit om economisch winbaar te zijn. Maar er zit dus wel uranium in en er komt dus ook radon uit. Radon is het het gasvormige vervalproduct van uranium.
Radon komt ook in de natuur voor, hè?
Radon is een natuurlijke, maar dat komt van uranium. In Nederland hebben we ook radon. Ja. Daarom moeten we onze huizen niet altijd goed isoleren. Ja. Maar in Nederland gaan 1000 mensen dood per jaar aan radon, zegt de RIVM.
Het is gewoon een probleem ook in Tsjechië, dat weet ik van mensen.
Ja, het is niet overal.
Die hebben ventilators in de huizen, maar die radon
ja.
Ja, daar
hebben
we hier ook last van, uiteindelijk.
Nou ja, dat heet dan natuurlijke radioactiviteit, omdat dat uit de grond komt en bouwmaterialen zitten in gipsen. Dus. Maar volgens de RIVM gaan er in Nederland 1000 mensen dood per jaar aan de gevolgen van de radon. Dit is radioactief en zoals je ziet is het ook niet echt netjes opgeslagen. En dit is wind. Dus de stof die eigenlijk over die waste rock de radon of de stof meeneemt. En dan heb je nog een ander product probleem dat mensen in de omgeving vaak oude materialen gebruiken die besmet zijn. Dus oude machines of dingen omsmelten of op een of andere manier gebruiken voor schroot, zeg maar, en dat gaan ze dan opnieuw gebruiken. Nog veel meer problemen bij Kennedy, maar deze wordt door natuurlijk. En dan was die afgelopen. Maar nu gaan we naar toppen. En de Nuclear Security Summit is eigenlijk een gevolg van de speech van Obama in april 2009 in Praag, waar hij de Nobelprijs voor de Vrede heeft gehad. Yes, we can. dat is wat hij toen zei. We moeten zorgen dat radioactief materiaal niet in handen komt van Al-Qaeda. En hij heeft in 2010 is de NSS voor het eerst in Washington plaatsgevonden, 2012 in Seoul, nu in Den Haag, en over 2 jaar mag hij nog een keer in Washington opnieuw, maar dan is dat afgelopen waarschijnlijk, want ja, Obama is weg. Tja, zo'n belangrijk probleem is het nu op en niet. Ik was bij de masterclass Nuclear Security van de NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten. En daar gebruik ik heel veel van die slides, daar gebruik ik nu, dan heb ik het tenminste ook nog wat aan. Want dat was niet heel erg. Dat is aangeboden dus door de NSS en Nucleair Nederland. En dat zijn de nucleaire bedrijven in Nederland eigenlijk. Nou. En die doen dat samen met NVJ. voor de journalisten, zodat ze weten waar het over gaat.
Wat zijn het voor bedrijven, nucleair?
Nou, dat is de COVRA, dat is Urenco, dat is de kerncentrale. Dat zijn wat opleidingsinstituten in Delft bijvoorbeeld. Dat is het eigenlijk.
Mag ik even vraag stellen van waarom was dat toch niet zo'n groot probleem? Want dat kan ik eerlijk zeggen toch ook niet zo makkelijk zo.
Mag niet zo
vatten dat ik dan
geen. Nou, nucleair terrorisme is geen. Ik bedoel, heb je. Het komt niet voor. Het is een vrijwel niet bestaand probleem.
Het zou niet kunnen.
Jawel, dat zou wel kunnen, maar er zijn al heel veel methodes om dat tegen te gaan. En het grote probleem is misschien is waarschijnlijk niet nucleair terrorisme, maar is de proliferatie van de technologie en van de materialen. En daarmee maak je nucleair terrorisme niet zo makkelijker, maar juist die beperking die zit helemaal niet in die top. Die beperking van de nucleaire materialen en de nucleaire technologie. Dat is juist weer geen doel van die top. Dit was het programma van die masterclass. Daaraan zie je al dat het. Dat er niet heel veel NGO's bij betrokken waren. De hoeveelheid nucleair materiaal wereldwijd verminderen en de beveiliging ervan verbeteren. Dat is, maar de hoeveelheid nucleair materiaal gaat dan over heel specifiek een heel klein onderwerpje van de totale hoeveelheid nucleair materiaal. Nou, het gaat dus bijvoorbeeld over Litvinenko, want dan mag niet meer iemand vermoord worden met polonium. In Mexico was een röntgenapparaat van een vrachtwagen afgevallen. En stel je voor dat die nu een terrorist dat vindt. En die gaat daar misschien een vuile bom van maken. En ik weet niet meer wat dit mystery box, ik weet niet meer wat dat was. Maar dat was ook zo'n voorbeeld van een
Martijn Schoot was het volgens mij. Waar
ah ja, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. En waar gaat het niet over? En dat is juist de technologie en de materialen. Het gaat niet over kernwapens. Het gaat niet over kernsluitstofverdrag. Dus het is al een material cut-off treaty, wat al 10 jaar besproken wordt. Het gaat niet over kernenergie. Het gaat niet over de veiligheid van kerncentrales bijvoorbeeld. Het gaat sowieso niet over veiligheid. Het gaat over beveiliging. Dat zijn twee. Security en safety heet dat dan in het Engels. En het gaat dus ook niet over eindwerking van kernafval, of sowieso niet over kernafval. Dit zijn dia's uit de presentatie van Anouk Vrouwen. En Anouk Vrouwen, misschien kennen jullie, hij is een wetenschapsfilosoof die veel over energie schrijft, of af en toe over energie schrijft. Iran en Noord-Korea zijn er niet. Ik bedoel, ik moet altijd enorm lachen als ze zeggen dat er 58 wereldwijden zijn. Alsof we 58 werelden hebben. Dus dat vind ik altijd grappig. Ja. De official side events, dat is nu. Nu is in Maastricht bezig de Atomic 2014. Dat is zoals ze dan zeggen een desk oefening. Dus daar in het MEC, in het congrescentrum in Maastricht, zitten van 64 landen of zo, zitten alle rampenteams die moeten reageren op een event, op een nucleair terroristische aanval. En dan wordt dat geëvalueerd of ze dat goed gedaan hebben.
Hebben ze de wenk van de jongste dag van Hartje Mullis bij zich?
Ja, waarschijnlijk. Ja, onder de trap zitten. Daarna douchen. Dat is een deskoefening en dat komt ook niet naar buiten. Er lopen geen witte mannen door Maastricht, of mannen in witte pakken door Maastricht. Het zijn gewoon mannen met stropdassen die daar achter een bureau zitten in een kamertje per land. En dan wordt dat later geëvalueerd of ze de goede maatregelen hebben genomen. En die evaluaties komen ook niet naar buiten, want dat zou dan onvriendelijk zijn voor een land dat het slecht heeft gedaan.
Het is een soort wapenbeurs idee.
Nou,
ze ook alleen rommel zien wat ze naar beneden kunnen gooien.
Ja, dit
is enger natuurlijk.
Nou ja, het gaat bijvoorbeeld niet hoe je reageert op een kernramp. Het gaat alleen maar over hoe je reageert op als iemand dreigt een vuile bom boven Maastricht te laten ontploffen. Wat je dan moet doen. Dan is er ongeveer gelijktijdig met de officiële top, de Nuclear Security Summit in Den Haag, 24, 25 maart. Het is in Amsterdam de Nuclear Industry Summit. Dus dan praten de CEO's in de beurs van Bella over de CEO's van de belangrijke nucleaire bedrijven. Die praten over hoe ze zoveel mogelijk nucleaire materialen, nucleaire technologie kunnen verspreiden, kunnen verkopen.
Zit er ook al mijnbouwindustrie bij?
Ja, dat is ook zo. Er zit zeker ook mijnbouwindustrie. En dan heb je op Klingendaal, ik weet niet helemaal zeker of het op Klingendaal is, maar de Nuclear Knowledge Summit. En daar werd bijgezet dat daar ook, daar waren ook echt wel mensen die kritisch waren over kernenergie. Dat is volgens mij het weekend ervoor.
En zat dat op uitnodiging dan ook?
Ja, dat is volgens mij op uitnodiging. Ik moet dat je daar zo naartoe kunt gaan. Ze zullen ook zeggen dat het vol is. Dat zei ze toen eigenlijk nog. En behalve voor, als je een perskaart hebt dan, en als je geaccrediteerd wordt, dan kan je misschien nog naartoe. Maar dan moet je al snel zijn.
Probeer die CEO's niet op zijn minst een beetje de window dressing en link te leggen dat zij ook willen bijdragen aan het
doel? Ja. Nee, want er komt dan ook iemand van de NSS uit Den Haag, die komt dan vertellen hoe fantastisch het in Den Haag gaat in Amsterdam. En in Amsterdam gaat dan iemand met de trein, denk ik, naar Den Haag, want ja, want snel werd je afgezet, dus dan moet je wel met de trein. Om te zeggen hoe fantastisch het is in Amsterdam. En dan komt er ook iemand van Klingendaal die vertelt dat Nederland echt een enorm goed land is wat betreft proliferatie. Proliferatie is verspreiding van proliferatie van nucleair materiaal. Anouk Vrouwen had ook een lijstje NGO's gebeld. En daar zaten wij ook tussen. Op zich is het niet zo verrassend wat we daarover te zeggen hadden. Daar zei ze ook dat wij, en niet alleen wij, een protest gaan organiseren, vooral bij de nucleaire industrie summit in Amsterdam, omdat wij dat veel interessanter vinden dan de nucleaire security summit. Pax Christi hadden ze ook gebeld. Pax Christi was vooral bezig met de top afgelopen weekend in Mexico over de humanitaire gevolgen van nucleaire wapens. Een heel moeilijke plaats in Mexico. En dan zegt ze van een huiswerk voor journalisten. Begin op tijd. Leer je woordenlijst. Bel meerdere mensen. En eerst college, dan discussie. Ze hadden veel langere presentatie, maar ik haal ook wel wat uit wat grappig is. Pieter Klerk kwam toen. Pieter Klerk is een van de oude. Hij is nog niet eens heel erg oud, maar hij is al heel lang diplomaat. Op proliferatiegebied en hij mag nu ook de Nuclear Security Summit voorbereiden. Het is allemaal Sherpa, zo heet dat dan. Dat zijn de mensen die dingen voorbereiden.
Pieter
Klerk is.
Pieter
Klerk. Ja, dat is iemand die dat al echt heel lang doet. Die zat vroeger bij de IEA, was die Nederlands vertegenwoordiger bij de IEA. De Internationale Atoomenergieagentschap heeft onderhandelingen rond de verlenging van het non-proliferatieverdrag gedaan voor Nederland. Dus echt een hele hoge diplomaat. Die maakt dus ook het doel duidelijk. Het gaat om het voorkomen van nucleair terrorisme. Nucleair radioactief materiaal. Misbruik door niet-staten, want het gaat ook nog niet eens over schurken staten. Dat hoor ik ook vaak, maar het gaat niet over schurken staten. Het gaat over onafhankelijke terroristen. sabotage plus ongeautoriseerde verwijdering, diefstal. En het tegengaat als smokkel. Het gaat niet over nucleaire ontwapening, het gaat niet over misbruik door landen. Het gaat niet over safety. En het gaat niet over het debat over nucleaire energie. Dat wordt echt 10 keer op zo'n morgen verteld aan de journalisten dat het niet over energie gaat. En dan...
Maar er is bij die NGO's die dan misschien wel zijn uitgenodigd, is er ook geen organisatie die bijvoorbeeld het standpunt uitdraagt van dat dit deze scope zeg maar veel te beperkt en vernauwend is en dat je eigenlijk die andere punten dan dus er wel in betrekt.
Ja, nou ja, dat is wel. Er waren geen NGO's uitgenodigd. Ik bedoel, ik was er, omdat ik mezelf opgegeven had en dat kon. Maar ik was de enige die niet van de media was, of die niet van de nucleaire industrie was, of van buitenlandse zaken. Ik bedoel, daar zaten 20 journalisten, denk ik, nou 30. Er zaten, denk ik, 20 mensen van de nucleaire industrie en er zaten 15 andere ambtenaren. En ik. Wat er jou nog weet, internationaal zijn.
Sorry? Je was een insluiter.
Ja, ik was een insluiter. Dat had ze ook snel in de gaten. Ze verwachten niet heel veel resultaten. Ze zijn al blij dat er een eindcommuniqué komt. Waardoor de meeste landen ondertekend kan worden met discussiepunten waarop verder onderhandeld moet worden. Het grote struikelblok is controle. Want door die internationale samenwerking willen ze een beetje ook internationale controle. En heel veel landen zeggen, ja, we controleren zelf wel. We hoeven daar geen postkaartjes bij. En grappig is, een van de inhoudelijke workshops of werkgroepen eigenlijk op de nucleaire industrie top is het zelf, is zelfregulatie. Dus die willen ook geen postje.
Dat voor 24 miljoen NAVO,
hè? Ja. Het resultaat is dus ook een gift basket. Ik weet niet, ik denk dat je een 5-man mee krijgt. Ik weet niet. Ik denk dat dat is van als je goed je best doet, dan de diplomatie bestaat uit cadeautjes, zeg maar. Dus als je goed je best doet als land, dan komt Obama op bezoek of weet je, dat is iets. En daar ben je dan aanzien mee.
Is dat ook de reden dat Nederland hier bakken met geld over de bank voor gaat smijten, zeg maar? Want ik kan echt niet eens bedenken. Ik kan niet eens bedenken waarom nucleair Nederland hier baat bij heeft bij zo'n top. Behalve dan de nucleair industrie.
Ja, dat komt later dan wel. Waarom zij denken dat ze daar baat bij hebben. Maar kijk, Nederland is. Het is een beetje onduidelijk waarom Nederland die top heeft gekregen. In Seoul is een aantal dingen afgesproken over het omschakelen van bijvoorbeeld de hoge fluxreactor, de onderzoeksreactor in Petten, van hoogverrijkt uranium naar laagverrijkt uranium. En wat ik daarvan begrijp, logisch daarop schema, dat moet eind 2015 afgerond zijn. Dus ik dacht van, nou ja, dat soort dingen. Maar het schijnt vooral te zijn over waar Christine het ook over had, waar Rutte gisteren was, het Nederlands Forensisch Instituut. Dat schijnt het kenniscentrum te willen worden voor nucleair terrorisme onderzoek. En vooral Obama schijnt daar zeer van onder de indruk te zijn. En men zegt dat daarom Nederland die top heeft.
Het
Nederlands Forensisch Instituut.
Hebben we 2 jaar geleden al voor gedemonstreerd, wegens diezelfde gelegenheid.
En zo net was er een vraag van, over die vingerafdrukken van nucleair materiaal. Van als er een ontploffing is geweest of een vuile bom. Elk nucleair materiaal heeft een vrij specifieke isotoopsamenstelling, waardoor je terug zou kunnen redeneren waar het vandaan komt. En dat is ook met uranium. Uranium kan je in principe controleren en dan weet je ongeveer uit welke mijn het komt. Door specifieke isotoopsamenstelling. En daar schijnt de energie belangrijk in te willen worden. En dat zit denk ik heel veel, want er zit heel veel geld in terrorisme, in contraterrorisme, in beveiliging. En zij, weet je, zij doen heel veel trainingen en dus ja, dus ik kan me voorstellen dat voor de NFI belangrijk is.
Als, maar is het dan zinvol?
Als iets in een kernstraling gebeurt bijvoorbeeld, zou het handig zijn als je dat terug kunt leiden naar een uraniummijn. Maar dat is niet de bedoeling. Dus. En het is ook, kijk bij Urenco in Almelo, dat is een uraniumverrijkingsfabriek, wordt het uranium van allerlei soorten mijnen, van alle verschillende mijnen, dus misschien in vervolg ook uit Mali, verwijkt. Maar Urenco wil niet zeggen waar het uranium vandaan komt. Dus als je methodes hebt om dat te volgen, dan kan je beter actie tegenvoeren. Dan kan je zeggen van, hé, dat is uranium uit Mali en dat willen we niet. Maar ja, dat soort dingen is dan weer niet de bedoeling. Ik weet niet of... Kijk, het is zinvol in een systeem waarin het idee is dat je geld verdient. Of dat je geld moet verdienen. En als je er dus geld mee verdient, dan is het zinvol. Denk
ik. Die vorige
topzondag,
hebben ze daar al wel resultaat gehad, of niet?
Ze hebben een communiqué ondertekend en ze hebben bilateraal, zoals Amerika heeft Nederland gedwongen, echt gedwongen tot die omschakeling van hoogverrijkt uranium naar laagverrijkt uranium. Ook dat, weet je, dat soort dingetjes worden daar dan bekendgemaakt. Die zijn van tevoren zijn die al. Weet je, maar die wordt dan toegeschreven aan die CU-conferentie. Maar geen grote wereldschokkende dingen. Dan komt Bert Woltenbeek, dat is directeur van het Reactor Instituut in Delft. Enorm groot kennisman. En die begint dan, die begint heel erg. Van ja, dat er toch overal atomen zijn en straling is er ook overal. En radioactiviteit is hartstikke goed, want dan kan je pijpleidingen mee doormeten of ze wel overal even dik zijn. Enorm pro-energy verhaal. En dan gaat hij ook zeggen van dat je met 1 kilo uranium evenveel energie kunt opwekken als 2,5 miljoen liter olie. Petroleum, of 3 miljoen kilogram kool. En ik had even deze dia, die had hij er niet bij, maar die komen uit een dia tentoonstelling uit 1955, waarin precies hetzelfde gezegd wordt. Van 1 lucifer doosje uranium is evenveel energie als zoveel treinen met kolen.
In die 55 Rotterdam. Energiehal.
Maar dan vraag je waar hij het over heeft, want uranium is een je hebt allerlei isotoop-uranium. En dan heeft hij het over uranium-235. En 100% uranium-235 moet hij dan toegeven. Maar uranium-235 is net een stof die eigenlijk op die NSS, waar ze over gaan hebben, dat die verminderd moet worden. Dus die mag je eigenlijk niet meer gebruiken. Maar uranium-235, dat vind je ook niet. Als je uranium vindt, normaliter, in de grond, dan is het 0,7% uranium-235. Dus dan moet je enorm verrijken tot 100%. En dan in theorie is het evenveel als 130 wagons steenkool. Maar dat is zo'n valse vergelijking. Want als je uranium wint, uranium erts, is soms minder dan 0,1% uranium. En de rest is afval. Maar dat haal je wel uit de grond. En dat hoor je op dat gooi je op die hoge bergen rotsen waar dan de wind en de regen vanaf overheen komt en dat radon meeneemt. Dus dan heb je 0,1% uranium. Maar dat uranium heb je ook nog niks aan. Want dat is 0,7% uranium-235. En uranium-235 heb je nodig voor een kernsplijting. Dat is blijkbaar uranium-238. Wat de rest is, daar heb je eigenlijk niks aan. Dus dat moet je verhogen tot ongeveer 4 à 5% uranium-235. En dan pas ga je het in een kerncentrale gebruiken. Dus het is echt zo'n valse vergelijking waarvan ik dacht dat we dat eigenlijk in de jaren 60 al weerlegd hadden. En op zo'n, voor de journalisten wordt dat allemaal herkoud.
Hoe reageren die journalisten?
Ja, die vinden dat prachtig. Ik bedoel, dat gaat al een specifieke, want 's middags mag je naar de kernreactor. Je kan een beetje tegengas geven, maar je bent er wel snel, ben je toch een beetje de spelbreker, want het is allemaal, weet je, dus dat is, de klant vertelde bijvoorbeeld iets over een nieuw rapport wat uitgekomen was, en ik had dat op alle gezien. En ik vond het niet heel erg interessant, maar er was één ding opgevallen. Dat bij één van die... hij zei van, het is een ranglijst van hoe landen het doen op wereldschaal qua proliferatie. En dan is Nederland gemiddeld dus de 8e op 8 na of op 7 na het beste land van de wereld. En toen zei ik van, ja, maar er is één categorie waarin Nederland net boven Noord-Korea staat. Dat had ik toevallig, dat kon ik me herinneren. En, dus je kan wel gemiddeld 8 zijn, maar het is net zoals je 7 hele goede vliegtuigen hebt, maar eentje die niet kan landen. Ja, daar heb je niet veel aan. En, dus dat, nou ja, dat was op zich, ja, dat, zo goed had hij dat rapport niet gelezen. Maar dan, 2 uur later. Ja. Komt iemand van BUSA, die ook een praatje, die gewoon een praatje. En die heeft van 6 ambtenaren aan het werk gezet ondertussen. En die zegt dan van, ja natuurlijk, als je de ranglijst van landen neemt, dan staat Nederland net boven Noord-Korea. En iedereen lacht er natuurlijk. En, maar ja, ik heb geen 6 ambtenaren die ik even aan het werk kan zetten. En ik heb geen directe lijn naar... Dus ja, ik had dat niet te veel. Ik wist zeker dat ik gelijk had. Alleen ik kreeg het niet. Ja. Dus je wordt gewoon weggeblazen door. Ja. En ik heb later opgezocht en ik heb die ambtenaar gemaild van misschien is het handig dat je dat al die journalisten laat weten. Ja. Dat hij gelijk had. Ja. Daar hoor je niks van natuurlijk.
Nee, daar hoor je niks van.
Heb je maar eens in een vraag van de aanwezige journalisten gehoord? Of, ik bedoel dat ze slikken, dat kan ik me voorstellen, maar was er een journalist? Zat er een journalist? Of komen die niet naar zoiets toe wat ze denken van weten dan?
Nou, journalisten zijn op zoek naar makkelijke verhalen. Of naar verhalen, maar eigenlijk ook naar makkelijke verhalen. Dus die vragen dan van, ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Wanneer was de laatste keer dat er een nucleaire aanval in Nederland was? Want daar kunnen ze wel een verhaal over schrijven.
Ja.
Maar ja, dan krijg je van zo'n... Want het gaat ook over... Er was iemand van de... Nou ja... Veiligheidsdienst, zou je kunnen zeggen, want Nederland heeft heel veel verschillende veiligheidsdiensten. Dus ook eentje die zich bezig gaat met collaboratie. En die zegt, we zijn er nooit voor gekomen. En anders zouden we dat niet vertellen. Ja, die journalisten zijn vrij snel van, rond die Atomic 2014 was het leuk. Die journalisten vroegen van, ja, maar waarom vertel je dit? Want het speelt zich af in een congrescentrum en we mogen er niet bij. En achteraf horen we niet de landen die het slecht gedaan hebben. Dus waarom verwacht je van ons dat we daar naartoe gaan? Ja. Dat wisten ze dan eigenlijk ook niet.
Nou, dat was ook met het NFI-verhaal. Dat was op de radio op primetime een half uur item over dat ze eigenlijk niks erover konden zeggen. Ja. Behalve dat Rutte bij de NFI wel was langs geweest en dat hij dat gedaan. Ja, een spelletje gespeeld en ja, het resultaat mocht niet bekendgemaakt worden. Het spelletje was nog niet bekendgemaakt.
Maar is er dat geen enkele journalist die met jou wil verder praten?
Nou, een paar, maar over het algemeen niet. Nee. Nee. Maar dat is ook van, kijk, ik sta daar als enige, zeg maar. Ik bedoel, dat was niet zielig hoor, maar er zijn 15 ambtenaren, er zijn 20 mensen uit de industrie. Dus dat zijn allemaal, die gaan meteen naar al die journalisten toe. Dus al die journalisten hebben al een aanspreekpunt.
Maar je mag toch gewoon uitgaan dat bij de top dan dat toch wel wat meer gelijkgestemden ook zult hebben als je allemaal, en misschien bij je kind te breken of in te schuiven.
Nou, kijk, je moet je al lang geaccrediteerd hebben, dus je moet echt. Maar ook daar, ook bij die masterclass kwam je niet in zonder paspoort en je vingerafdrukken te geven. Dus ik bedoel, het hou niet voor iedereen verder weggelegd, zeg maar. En dus die er komen ook 7000 journalisten of zo, dus ze zitten vast. Kritische journalisten bij, en dat merken wij nu ook wel, en ik hoor het ook van andere groepen, dat journalisten gewoon nu wel op zoek zijn naar, achtergrond, maar ook nog steeds naar mooie verhalen. En ja, vaak hebben we gewoon geen mooie verhalen klaar liggen. Het is vaak onderzoek. En, een aantal journalisten zijn best serieus bezig met dingen. Ja.
Nou, dit vind ik een prachtig verhaal. Ik hoop ook dat als je die presentatie in zijn geheel hebt, dat die ergens publiceert. Het is een soort meta-verhaal natuurlijk, maar het geeft wel aan hoe goed zoiets georganiseerd is.
Hoe
slim een organisatie dat inzet om gewoon de hele media al ruim van tevoren te domineren. Terwijl dat inhoudelijk natuurlijk kolder is. Ja. Als je die presentatie laat zien, dan ga je waarschijnlijk op straat.
Ja, ik had nog een vraagje. Die Wim Turkenburg, geloof ik, is het.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk toch een beetje een heel progressief iemand. Die eerlijke, dacht ik, informatie geeft.
Ja, er zijn ook wel mensen die...
Ja, maar die komt dus niet bij die top.
Nee, maar ja, niet iedereen kan overal naartoe gaan.
Die wordt dus niet uitgenodigd. Wat zeg ik?
Niet. Ik weet niet of die bij die top komt. Misschien zou zelfs kunnen dat hij bij die nuclear knowledge...
Maar dat weet ik niet.
Ja, maar niet iedereen kan... Kijk, dat is wel een probleem in Nederland, dat er heel weinig experts zijn. En zeker heel weinig experts die ook door de media als onafhankelijk worden gezien. Mm-hmm. Ik geloof niet in onafhankelijke experts, want dit soort experts die worden wel vaak door de media als onafhankelijk gezien. Terwijl dat echt totaal afhankelijke experts zijn. Maar er is een enorm groot gebrek aan onafhankelijke experts. En Wim Turkenburg is de laatste jaren wel heel erg voorzichtig, denk ik. Hij heeft ook steeds grotere positie die hij kan verliezen. Wim Turkenburg, ik weet niet of mensen hem kennen.
Na de ramp van Fukushima, was hij steeds eigenlijk voor de televisie.
Het is wel een grappig verhaal, want meteen na de ramp van Fukushima hadden ze iemand van Delft gebeld, hè, van de Reactor Instituut, en dat was Tim van Hagen. En Tim van Hagen is een enorme erkenningsgelover.
Oh, ja.
En die zei steeds maar van nee, alles is over, alles is over. En op avond zei hij weer alles is over en achter hem ontplofte de kernstralen opnieuw. En dat was het einde van de Hagen. En toen kwam Turkenburg.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Maar wij hadden ook dat het sowieso het einde van Tim van der Hagen zou zijn, maar dat is niet zo.
Het was
bijzonder
dat moet zijn. Nee, het is helemaal rustig.
Ja,
die was
trouwens.
Ik wil vragen of je een beetje af kan ronden over of de dingen, maar misschien over de actie kunt.
Ja. Dit is wel, de nucleaire industrie vindt dat ze heel belangrijk zijn in Nederland. Omdat ze, almost the entire nuclear cycle is present in Nederland. Wat echt natuurlijk onzin is, want je hebt geen uraniummijnen, je hebt geen opwerking, je hebt zoveel niet.
Maar je opleidingsinstituut en de kerncentrale en afvalopslag, dat is toch ongeveer. Oh ja, dat was het afsluitende plaatje, geloof ik. Towards people competent in nuclear security. Dus de IRI, of de Reactor Instituut in Delft, heeft ook een ernstig gebrek aan, aan studenten. Die richting willen studeren. En voor hen is het noodzaak omdat. Voor mensen die ooit nog iets met kernenergie willen in Nederland, is het noodzaak dat die infrastructuur overeind blijft. Dat bijvoorbeeld de opleidingen overeind blijven. Dat die onderzoeksreactor, die nieuwe onderzoeksreactor er komt. Dat soort dingen. Dus er waren echt heel veel. En na de pauze ging dus ook. Daar moest je voor opgeven, dat had ik niet gedaan. Maar. Ging dus iedereen naar de kindstallen kijken, kruisen en rondleiden. Dus, ja. En we zeggen dat het niet over kennis gaat, maar iedere spreker zegt dat kennis noodzakelijk is en dat is.
Ja.
Dan is die side effect Nuclear Industry Summit is in Amsterdam. In de beurs van Bellaag, die wordt geopend door minister Kamp van Economische Zaken. Dus, en dat zijn de komende 200 CEO's ongeveer van echt de belangrijkste wereldwijde kernenergiebedrijven. Ook de ruimtebedrijven, maar de Areva's en die komen dan.
Dus ik word het gewoon deals gemaakt in de bologgangers.
Ja, het is enorm netwerken. Maar het is niet zo dat ze elkaar nooit tegenkomen hoor. Ik bedoel, die zitten constant met elkaar in het vliegtuig en gaan naar de volgende conferentie. Dus het is niet. Het is voor ons bijzonder omdat het in Amsterdam is, omdat het in Nederland is. Maar voor de nucleaire industrie hebben we heel veel van dat soort bijeenkomsten.
Maar hou ik er nog bij zien, want ik zie dat ik wel veel grafisch ingesteld. Ik zie al een apart logo, maar ik zie daar al die streepjes van die anderen er ook doorheen.
Ja, ze hebben ook een subtitel: Enhancing Nuclear Security.
Ja, dit is gewoon de.
Den Haag.
De Den Haag, dat logo, Nuclear Security Summit. En, dus dat stond op die hele presentatie. Hier zie je het ook weer. Dat zijn twee dia's. En welk logo zie je?
Hier zie je ook die streepjes.
Ja, nou, het is een official side event.
Oké, okay, dus Obama staat hier ook
aan. Ja. Obama komt wel niet, maar. Niet, dat niet. Maar het is een official site event van de Nuclear Security
in
Amsterdam komt het niet, denk ik. De protesten. Ik begrijp maar, daar kan Jan vast meer over vertellen, dat in Den Haag nu. Even iets anders van. Wij proberen al heel lang om te kijken of er mensen uit het buitenland naar zo'n top komen. Want meestal komen er mensen naar toppen, naar protesten. Er is werkelijk nul belangstelling uit het buitenland. Niet uit Duitsland, niet uit België. Ze weten niet eens dat het plaatsvindt. Het is echt enorm.
Is dat niet dan misschien ook een soort gezonde reactie op eigenlijk de vaststelling van. In wezen gaat het nergens
over. Ja. Het was voor ons ook absoluut onbelangrijk geweest als het niet in Nederland had plaatsgevonden, hadden we er ook nooit over gehoord.
Terwijl de Haagse politie
die
is bang voor
kernladingen vol. Ja, maar daar kunnen we straks over praten, maar het is, kunnen we het straks over hebben. Voor die picket line heb ik geprobeerd om een Duitse groep daar naartoe te krijgen, maar. Voor hun is het ook anders, omdat ze elk jaar een bijeenkomst van de Duitse nucleaire industrie. Dat kennen we hier in Nederland niet. Maar die hebben Atoomforum, heet dat. En daar zijn in het verleden hele grote protesten tegen geweest. En tegenwoordig is dat iets minder. Maar ook omdat de juiste Duitse industrie zich terugtrekt aan kernenergie. Maar ook de Belgen. Het is nu voor het eerst, is het, geloof ik, in een Belgische krant verschenen dat er zo'n top is. Dus, het is een Nederlands ding. En verder is het een diplomatending. En een politieke ding. Politici ding.
Ja, gewoon gewoon om die connectie onderling goed te houden en voor de nucleaire lobby te zijn.
Ja,
en de een sleept de ander mee.
In Amsterdam is dat zeker het geval. In Den Haag is het is gewoon een Obama-ding.
Ja, ja.
Daarvoor heeft hij die Nobelprijs van de Vrede gewonnen. Dus ja, dan moet hij daar ook wat mee doen.
Ja.
Pieter, wil jij iets over Den Haag vertellen?
Ja. Ik heb geen sheets. En ik moet het een beetje uit mijn hoofd doen, want het is wat geïmproviseerd. De basis eisen die we stellen, en wat besproken is, is dat we dus niet deze kleine randvoorwaarden ter bespreking hadden gewild, maar de afschaffing van de kernwapens en de afschaffing van de kernenergie. En dat met de afschaffing van deze wapens en van die kernenergie is ook de angst voor terrorisme met kernafval aanzienlijk verminderd. Vanuit die stelling gaan we in eerste instantie dus proberen actie te voeren door de aandacht van de mensen te vestigen voor wat er nou inderdaad werkelijk speelt in de wereld en wat er ook werkelijk speelt in Nederland en wat werkelijk bedreigend is en wat werkelijk een vuile bom is, en dat is de atoombom.
Die buiten de discussie wordt gehouden.
Die buiten de discussie wordt gehouden.
En nu de protesten?
Ja.
En nu? De praktijk, we willen in ieder geval de straat op. We moeten in Den Haag wel duidelijk kenbaar maken dat we die kernbom niet willen verzwijgen. We zijn nu bezig met het maken van pamfletten en we hebben nu een draaiboek ontworpen waarbij we dus beginnen met het plaatsen van posters. De deadline voor het klaarmaken van teksten is 10 maart. Op 3 maart komen we hier weer bijeen om de zaak weer te bespreken. We, dat is niet alleen het Haagse Vredesplatform, dat zijn ook andere organisaties uit Den Haag. De Catholic Worker en andere actieve organisaties in Amsterdam en uit Utrecht.
En het idee is nu om op die maandag de 24e, om 5:12...
in ieder geval ergens de straat op te gaan en te zorgen dat we gezien worden.
In de buurt van Centraal.
En de opzet is dus een mars en een brief overhandigen aan Obama. Of we dat halen en of we dat kunnen uitonderhandelen, daar zijn we dus met de politie toch maar mee in gesprek gegaan.
Oké.
Oké, dat is de situatie nu. Oh ja, en dan komt de website in Den Haag.
Ja, stop de NSS.nl en dat is een platform waar iedereen die iets organiseert, van lezing tot protest, informatie heeft, wat dan ook, wat mag daar allemaal op. Het is ook tijdelijk, zeg maar, speciaal voor wat daar rond gebeurt. En over die route, dat is inderdaad nog een probleem, want het gaat dus uit van de Catholic Workers, van het Noëlhuis, het vluchtelingenhuis in Amsterdam. Maar Frits daarvan, die heeft zich eigenlijk al een beetje laten intimideren door de politie, omdat hij zegt van ja, dat is niet mogelijk en zo. Maar je moet dat natuurlijk juist omkeren van wij gaan toch doen.
Ja.
Ik bedoel, voor die 100 mensen die er misschien komen, lopen die 13.000 agenten rond, dus dat moet kunnen. Ja. Dat moet gewoon uitgaan. En dat wordt nog even een bizarre toestand, want we willen wel degelijk naar het Vredesplein.
Ja.
En de vuile bommen thuis laten.
En de vuile bommen thuis.
En iedereen is ook wel geïnteresseerd om daar mee over te komen.
Oké, vanuit het landelijk platform Telekennisie hebben we in elk geval afgesproken om die maandagmorgen om 7:15, want die mannen zijn wel vroeg, zijn allemaal mannen. Dus om 7:30 begint die beurs. Om 8:30 komt Kampen openen. Om 7:15, we noemen het maar een picket line, te organiseren. Op het beursplein, en we maken ook overal bekend op het beursplein. Terwijl we ook al via hebben gehoord dat ook in Amsterdam een groot gedeelte wordt afgezet en dat het beursplein waarschijnlijk echt onmogelijk is. Aan de overkant van het Damrak zou het dan. De
politie zit ook hier.
De politie zit hier, maar het argument van de burgemeester waarschijnlijk wordt dan dat een aantal van die heads of state, hoe heet dat dan? Die staatshoofd in Amsterdam logeert. En Ja, dat daardoor de binnenstad
lachelijk.
Ja, maar goed, dat wordt een kwestie van onderhandelen. Dus we gaan gewoon uit van het Beursplein en van de ingang van de Beurs van Berlage. Van 7:15 tot 10:00. Er zijn affiches en een flyer. En dan bedenk ik van, ik heb het mooiste van die masterclass nog vergeten, dat is de kerstmat namelijk.
Share.
Ik dacht dat ik dat niet moest doen. Maar daar zit dan kernfusie in, als eerste, en dat is het blad van de Nederlandse nucleaire lobby.
Kijk,
ja. Waarom laten
even Jezus
überhaupt in? Ja, ik denk niet dat ze dat helemaal doorhebben. Ja. Ik bedoel, we zijn er wel bezig om te kijken wat we daar met NVJ moeten doen. Maar ja, ik ben niet lid van het NVJ. En ik weet niet of hier iemand lid is van de... Ja? Hey, hoi.
Zeg het toch
niet.
Maar
dit
kan je niet met
aardvoorzien. Nou ja, wij zijn wel met een aantal... met een aantal media in gesprek voor achtergronddingen.
Ja.
Niet met alle deze keer, maar die doen al echt heel veel, heel vaak iets met ons.
Ja.
Dus, maar met anderen. Dus het is, dat hoor ik ook van andere organisaties, dat wat serieuzere media echt wel op zoek is naar vaak dingen rond kernenergie toch. Omdat zij ook vinden van, ja, nucleair materiaal, dat is kernenergie. Dus dat is niet, ja, nucleair terrorisme is daar niet zo'n gevolg van, maar de oorzaak is kernenergie. Nou, een ander protest is in elk geval de 25e maart. De tweede dag gaan al die CEO's op technical tours, noemen ze dat. Gaan ze naar allerlei, gaan ze ook naar Delft en naar Tovra en naar Petten en naar Almelo. En groepen in Almelo hebben gezegd dat ze daar met spandoeken en weet ik veel wat willen gaan staan om de CEO's van harte welkom te heten. En daar gaan ze dan een half uur of anderhalf uur naartoe en dan gaan ze ergens eten en dan gaan ze voor de rest gaan ze naar Krullenmuller. Dus al die Japanners die willen waarschijnlijk naar Krullenmuller, dus die gaan dan ook naar Urenco. Ja, want die willen allemaal Van Gogh zien. Dus, daar hebben we nog een boel Van Gogh. En we proberen dat ook in Borselen voor elkaar te krijgen. Dat daar mensen gaan staan met Van Loeken en
Klaas.
Mooi. Deel 3, uranium. Vragen.
Als je nou naar Amsterdam wilt, de 24, kan je dan gewoon vanuit Den Haag, met de trein bijvoorbeeld,
4
om 6 uur of zo, iets in de bijen, ongeveer om 7 uur bij het station daar in Amsterdam. En, maar kan je dan, kom je daar binnen? Kan je daar nog binnen? Of wordt het afgesloten? Of wat gebeurt daar?
Nou kijk, even over Den Haag, wat ik van de rode zone begrijp, dus de zone die niet toegankelijk is, die begint bij het Centraal Station volgens mij.
Nee, dat is niet waar.
Nee?
Nee.
Op kaartjes begint het bij het Centraal Station.
Nee, dat is niet waar. Dat is wel
nee, dat is tijdelijk. Alleen als ze aankomen rijden,
okay.
De rode zone is, het begint bij het Scheveningseweg.
Okay.
Aanrijroutes. De aanrijroutes wel.
Maar ik ga er inderdaad vanuit dat je met de trein, maar ik hoor iemand via Utrecht
zeggen. Ja, de directe lijn die via Schiphol gaat, waar die mensen aankomen, die is ook afgesloten.
Die is ook afgesloten.
Okay. Okay, weg en de spoor is afgesloten, dus je kan via Utrecht.
Ja,
daar gaan
we
ook
een
via
Haarlem. Ja, nee. Maar nou, die rijdt voor een gedeelte samen, dus dat is veel te eng.
Ja, die gaat in Leiden aan een andere route natuurlijk.
Ja, maar dat stuk van Leiden samen is, dat reken daar maar niet op.
Oké, dus moet je via Utrecht, maar vanaf Den Haag gaat er een nachttrein naar Amsterdam. En ik neem aan dat je in Amsterdam, als je daar kunt komen, dat je ook het station uit kan.
Ja,
dat is of je dan, bij de beurs van Berlage komt, is wel even de vraag.
Ja.
Maar kijk, als er iemand bij de beurs van Berlage komt, ja, dan moet je iets anders vinden. Maar dat gaan we niet doen voordat we zeker weten dat we bij de beurs van Berlage niet kunnen komen.
Ja. Zijn er geen overnachtingsplekken georganiseerd?
Ja, dat is heel goed dat je daar hebt aan.
Ja, ik ga zo met de
Dus de 23e, de zondag, eigenlijk begint die industriebeurs al de 23e, maar dan zijn de interne werkgroepen doen dan hun laatste vergadering. Plus dat er een film vertoond wordt in Krasnapolski van Doras Promes. En dat is een Amerikaanse film, heel erg pro-Kennedy film, maar die zich baseert op wat zij dan noemen mensen uit de top van de milieubeweging die Kennedy omarmd hebben. Dat zijn er 3 of 4. Ja. Daar pakken ze wel redelijk veel publiciteit mee. Ik bedoel, CNN heeft heel veel uitgezonden. En overal waar hij draait gewoon in bioscoop in Amerika, is geen grote hit. Ik bedoel, dat niet. En in Nederland heeft hij tot nu toe op de ITVA gedraaid met een discussie, afgelopen ITVA. Maar nu komt die Robert Stone, director, hoe heet dat dan?
Regisseur.
Die komt aan het verhaal verder. Maar de 23e hebben wij ook een filmavond georganiseerd. Ja, ik ben een beetje twijfelend omdat nu andere initiatieven zijn die ook een discussie willen over die film. Ik heb voor mij hoeft het niet. En slaapplekken. Dus als je denkt van ik weet niet of ik 's morgens red, dan neem een matje en een slaapzak mee. Misschien kunnen we in een woongroep of zo, misschien dan een logeerkamer.
Nee, ik hoop dat ik met de trein kan. Ja. Gewoon.
Ja.
Men zegt van, nou goed, in de Volkskrant staat dat er extra treinen zelfs rijden.
Nou, voor de Pipeline.
Nou ja, van Amsterdam naar Den Haag.
We hebben wel een aantal ideeën voor die pikkenlijn. We hebben bijvoorbeeld voor een actie 3 jaar geleden rond die nieuwe kenstraal in Borselen hadden we van kartonnen dozen een hele grote muur voor elkaar gekregen die we in elkaar kunnen zetten als we die kartonnen dozen op de juiste volgorde komt er ook nog een spreuk tevoorschijn. Alleen dat ding is er. We hebben hem nu voor het eerst geprobeerd op te zetten. En dan zie je pas hoe groot hij is. En ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik nooit dat ze daartoe gaan staan. Want dat splijt het hele beursplein in twee. En visueel hebben ze dan totaal geen overzicht wat daar gebeurt.
Daar zou ik misschien wel, maar ik weet het niet. Ik zou het misschien ook met Jan en Eel daarover willen hebben. Over misschien nog ook op de achtergrond van. Wat doe je als ze dat niet toestaan, bij wijze van spreken?
Daar
ben ik ook weer snel mee bezig, maar misschien dat we dat doen.
Oké. Okay. Nou ja, ik weet dat er in Amsterdam komen de OSVE zeg dat bij verkiezingen in Oekraïne moeten dan. Waarnemers van de OSVE. De OSVE is de organisatie voor.
Oh, ja.
Samenwerking voor vrede en in Europa en zo. En OSVE waarnemers komen in Den Haag om te kijken of protest wordt toegestaan en hoe de politie dan zich een beetje netjes gedraagt. En niet dat wij doen. Als de politie zegt, dat mag niet, dan mag niet.
Een juridische actie op het gebied gewoon van bescherming van demonstratierechten en dat is soms een beetje een ondergeschoven kindje in de zin van dat men op het allerlaatste moment misschien er nog eens over nadenkt van hé, we worden hier wel heel erg in de tang genomen en dit is eigenlijk staat hetgene wat ons nu kennelijk toegestaan wordt staat wel erg ver verwijderd van datgene wat wij in onze gedachten hadden en juist als je daar ook misschien al op een tijd wel mee bezig bent, dan heb je misschien ook de tijd om misschien al wat eerder van tevoren te zeggen. Als jullie nu al zo, als het zich nu al dusdanig aantoont dat
we bepaalde dingen waarschijnlijk een verbod op krijgen, laten we dat dan maar zo helder mogelijk uitspelen, maar het dan ook voor de rechter brengen bijvoorbeeld. Ja.
Maar hebben we nu ook al bij de
Maar
ik wil wel deze discussie afronden, want wij moeten zo opruimen en dan jullie moeten dan misschien kunnen jullie wat afspreken over hoe je dit verder afhandelt.
Ik ga even gewoon
wat
dat is.
Eén opmerking, daarom hebben we het al aangemeld. En dan hopen we dat ze snel contact met ons opnemen, duidelijk maken wat ze niet willen, of wel willen. Dat we dan nog de mogelijkheid hebben om daar goed mee om te gaan.
We hebben hetzelfde verhaal.
Ik vind het heel positief, ja.
Oké.
Dirk, hartstikke bedankt voor jouw goede duidelijke verhaal.